Bij de Bijbels gaan, Johannes hoofdstuk 8. Welkom, we zijn weer terug in Johannes. Om daar ook even, althans vandaag in ieder geval te blijven. Het is altijd spannend waar het heen gaat, maar ook volgende week komt het daar heen weer uit. Johannes hoofdstuk 8, vers 12 tot 21. Laten we dat lezen met elkaar. Ik lees het de HSG. En dan gaan we ervoor. Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zeide: wel, ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, die zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. De fariseeën dan zeiden tegen hem: u getuigt vanuit uzelf, of van uzelf. Uw getuigenis is niet waar. En Jezus antwoordde, zei tegen hen: hoewel ik van mijzelf getuig, is mijn getuigenis waar. Want ik weet waar ik vandaan gekomen ben en waar ik heen ga. Maar u weet niet waar ik vandaan kom en waar ik heen ga. U oordeelt naar het vlees. Ik oordeel niemand. En als ik al oordeel, mijn oordeel is waar. Want ik ben niet alleen, maar ik en de Vader die mij gezonden heeft. En er staat in uw wet geschreven dat het getuigenis van twee mensen waar is. Want ik ben het die van mijzelf getuigt. En de Vader die mij gezonden heeft, getuigt van mij. Zeiden dan tegen hem, en dat zijn wederom de fariseërs: waar is uw vader? Jezus antwoordde: u kent mij niet, en evenmin mijn vader. Als u mij kende, zou u ook mijn vader kennen. En deze woorden sprak Jezus bij de schatkist, terwijl hij onderwijs gaf in de tempel. En niemand greep hem, omdat zijn uur nog niet gekomen was. En Jezus dan zei opnieuw tegen hen: ik ga heen en u zult mij zoeken. En in uw zonde zult u sterven. Waar ik heen ga, kunt u niet komen. Tot zover de schriftlezing van vandaag. Wel, er is eigenlijk één hele grote overeenkomst tussen de mensen die voor het kruis leefden. Voor de periode waarin Jezus stierf aan het kruis. En de mensen die na die tijd leefden. We zeggen wel eens, er zijn hele grote verschillen, maar er is eigenlijk één hele grote overeenkomst. En eigenlijk is het zo van, wij kijken terug naar het verlossingswerk van de Heer Jezus aan het kruis. Maar de Joden voor de Heer Jezus en voor zijn kruisdood keken ook terug, keken eigenlijk altijd terug naar het grote verlossingswerk wat de Heer bewerkt had in hun en voor hun toen zij uit de slavernij van Egypte geleid werden. De verlossing van Israël uit Egypte stond constant, als het ware, in het centrum van hun denken. En hoe hij hen doorheen de woestijn geleid had, daar werd constant terug naar gerefereerd. Bijvoorbeeld in Exodus 20 vers 2, de 10 geboden. Hoe begint dat? Ik ben de Heer uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. Een constante herinnering van de verlossing, een constant terugkijken. En deze grote daden die de Heer, als het ware, verricht had onder zijn volk, die werden herdacht in festivals. Een gedenken. Zo kennen we Pascha. Dat was eigenlijk een feest ingesteld op het moment dat ze uit Israël of uit Egypte weggingen. Het bloed aan de deurposten. Maar ook waar we vandaag zijn, het Loofhuttenfeest. Weet je nog? We zitten nu in hoofdstuk 8, vers 12. Maar als u teruggaat naar hoofdstuk 7, vers 2, dan kunt u lezen dat dit nog steeds het Loofhuttenfeest is. En het Loofhuttenfeest was een herinnering aan de woestijnreis. En we lezen dat bijvoorbeeld in Leviticus 23, vers 42 en 43. En een feest die ingesteld was om ook terug te kijken naar die herinnering hoe God zijn volk bevrijd had en hoe hij hun voorzag. En dit staat in Leviticus 23 over het Loofhuttenfeest. 7 dagen moet u in de loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in de loofhutten wonen. En de loofhutten waren dus eigenlijk gewoon tijdelijke onderkomens van bladeren en takken en palmtakken om het enigszins dicht te maken. Een tijdelijk onderkomen. Maar waarom deden ze dat? Vers 43. Zodat de generaties na u weten dat ik, zegt God, de Israëlieten in loofhutten liet wonen toen ik hen uit het land Egypte geleid heb. Ik ben de Heer uw God. Zie, dat was eigenlijk de herinnering van het loofhuttenfeest. Het was het terugkijken naar. Het was een herinnering ophalen hoe God hun verlost had en verzorgd had en bewaard had. 7 dagen lang. En de 40 jaar in verhouding tot, of laat ik het zo zeggen, verwijzend naar de 40 jaar die dan volgt in de woestijnreis. Maar er was nog iets wat in de woestijnreis meeging. Was het niet, was God zelf. In de woestijnreis, en dat vinden we in Exodus 40, in het laatste hoofdstuk van Exodus, de laatste verse, het was dat God bij hen was. God verlichtte hen bij de nacht en bij de dag ging de wolk voor hen uit. Wat staat er zo mooi te als de wolk opsteeg van de tabernakel, en de tabernakel is de tijdelijke tempel, de tent van samenkomst, dan braken de Israëlieten op en gingen verder. Maar als de wolk niet opsteeg, braken zij niet op tot de dag dat hij opsteeg. Want de wolk van de Heer was overdag op de tabernakel en 's nachts was er een vuur in. Voor de ogen van heel het huis van Israël tijdens al hun tochten. En eigenlijk wat Mozes hier geeft zo in het laatste hoofdstuk van Exodus is eigenlijk een opsomming van hoe ging dat nu? Hoe leidde God hen nu? Doorheen die 40 jaar. Door een wolk en door een vuur. En dat waren eigenlijk een bepaald aantal symbolen die dus de Joden hadden toegevoegd aan het loofhuttenfeest. Die waren niet opgedragen in Gods woord, maar er waren een aantal manieren en zaken die ze belangrijk vonden die de Joden als het ware hadden toegevoegd aan het loofhuttenfeest. En de eerste, die heb ik ook over gesproken en daarom we zijn we terug aan het gaan om onze herinnering te verfrissen, want ik kleed dat in met teksten uit het Oude Testament. En de eerste was dat er kannen met water gehaald werden. Elke dag werden er kannen met water gehaald voor het loofhuttenfeest en werden uitgegoten bij de tempel. Een herinnering dat God voorzag in water tijdens de woestijnreis. Maar wat deed Jezus met dat symbool wat de Joden zelf hadden ingesteld? Wat zei Jezus in hoofdstuk 7, vers 37 bij het loofhuttenfeest? Wat zegt de Heer Jezus daar? Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Zie, voor de Joden was het niet alleen maar terugkijken naar die verlossing. Het was ook tegelijk een verwachting van er moet een volmaakte verlosser komen. Er moet een volmaakte verlossing komen. Jezus gebruikt het symbool wat dus als vader geïllustreerd is of wat ingebracht is door de Joden. En hij plaatst dat en zegt, ik ben daar een vervulling van. Dit heeft niets te maken met dat water waar jullie over spreken is alleen maar aartswater. Ik ben degene die werkelijk jullie dorst zal lessen van binnen in geestelijk opzicht. Er was nog een beeld. Ik heb daar toen ook over gesproken. En dat waren grote lampen die werden ontstoken op het tempelplein. Die op een hoge paal werden gezet, op een verhoging werden gezet. Dat ze met een enorme hoeveelheid licht op het hele tempelplein bij de nacht verlichten. En een groot gedeelte van Jeruzalem. Voortkomend uit de gedachte, zoals God het volk doorheen de woestijn leidde met een vuurkolom. En licht voor hun was, zo is hier het licht bij de tempel. Een lichtende nacht. En dit is het moment waar Jezus dus gaat staan en dus zegt, ik ben het licht van de wereld. Zie dus alles wat de Heer Jezus dus eigenlijk doet, is alles wat uit het oude terugkeken waar een verwachting was, reflecteert hij op zichzelf en zegt van, ik ben het ware water en ik ben het ware licht. Wat in het verleden een verwachting was, is werkelijkheid geworden bij mij. En mits dat de Heer zegt, ik ben het licht van de wereld, in de setting van het loofhuttenfeest, zegt hij dus feitelijk, God is hier. Want zoals God inderdaad een vuur was en licht was voor het volk doorheen de woestijnreis, zo sta ik hier bij het volk om het licht te zijn. Maar niet alleen voor het volk, voor de wereld. Jezus zegt dat God aanwezig is. Dat zegt hij met zijn titel. En niet alleen voor Joden, maar voor de wereld. Dat is belangrijk om eens even te zeggen. We moeten niet vergeten dat de tempel waar we staan, want daar spreken we zo over in vers 20, stond bij de schatkist. De tempel, het heilige der heiligen, daar hebben we altijd gedacht, daar staat de ark.
Dat kan ik heel eerlijk zeggen. Het heilige der heiligen was leeg.
De ark was er niet.
Waar die was, dat weten we niet. We weten niet wanneer die weggegaan is, maar hij staat niet in het heilige der heiligen.
Die was al voor die tijd weggehaald. In de zin van, God heeft dat als het ware weggedaan, heeft dat vernietigd, heeft dat gevangen laten houden, heeft dat verpulverd in een of andere overmeestering door vijanden. Maar de tempel was leeg. Het heilige der heiligen was leeg. Er was geen verzoendeksel. En dat is eigenlijk wel heel bijzonder, want als je nou door het Nieuwe Testament leest, lees je ook nergens dat er een priester effectief naar binnen ging om bloed te besprenkelen. We lezen over wat ze deden in het Oude Testament. Maar Zacharia, de vader van Johannes de Doper, die ging naar binnen, maar hij had geen bloed bij zich. Nergens lezen we dat. En waarom? Omdat de ark al niet meer bestond. En eigenlijk wat die Joden dus hadden zo van, Gods aanwezigheid is hier niet. En daar staat de grote Ik Ben. Ik Ben het licht van de wereld. Dit is een kolossale uitspraak van de Heer Jezus. Ik Ben is in de tempel. En dit is het getuigenis van de Heer Jezus Christus. En u ziet ook dat de tekst, de preekschrijver, het thema daarboven is ook Jezus getuigt. Hij getuigt van Ik Ben daar, Ik Ben in de tempel. Alles wat in het verleden waarnaar verwezen ben, is volmaakt in mij aanwezig. Ik Ben het licht van de wereld. En het is niet alleen dat Jezus getuigt, maar zijn vader getuigt. En wie dat getuigenis niet gelooft, en dat lazen wij in vers 21, die zal sterven in zijn zonde. Maar wie het gelooft en het volgt, in vers 12, die zal het licht van het leven hebben. Het tijdstip is Loofhuttenfeest, de locatie is de tempel. En heel specifiek, als we kijken naar vers 20 van hoofdstuk 8, en daar begin ik even mee. Deze woorden sprak Jezus bij de schatkist. Het is eigenlijk wat de Heer Jezus hier doet, en Johannes laat ik het zo beter zeggen, die plaatst Jezus op een hele specifieke plaats in het tempelplein. En eigenlijk als je dat zo ziet, dan heb je het tempelplein, is een grote vierkant, niet helemaal een rechthoek als het ware, met de tempel en het heilige der heiligen en het heilige daarbij, waar alleen de priesters konden komen. En daaromheen had je als het ware een groot gebied waar de mannen alleen konden komen. En dan was er een gebied, en dat was eigenlijk een duidelijke afscheiding, dat was een groter plein als het ware, en dat heette dan het gebied waar ook de vrouwen mochten komen. Dat waren niet exclusief vrouwen, maar dat was eigenlijk de maximale grens waar de vrouwen konden komen, en dat was een groot plein. En op dat grote plein stonden, naar we weten, 13 kisten waar je als het ware je financiële bijdrage in kon doen. Dit was dus ook een hele drukke plaats, want iedereen kon hier komen, behalve de heidenen, die zaten nog op een ander plein. Maar wat het Joden betreft, die konden als het ware hier komen, allemaal. Maar op het grote plein, er zat vlakbij het Sanhedrin die samenkwam. En dit was eigenlijk de gebruikelijke plaats waar Jezus zijn onderwijs gaf. Een massa mensen. Weet je wat, die vrouw die ook die laatste kopermuntjes in de schatkist doet, dat was ook hier, op dezelfde locatie. Dit was de plaats waar Jezus vaak onderwijs gaf. Toen ze Jezus gevangen namen, Matthäus 26, 55, toen zei hij ook, waarom komen jullie in de donkere duisternis om mij gevangen te nemen? En dan zegt hij dit, dagelijks was ik bij u in de tempel om te onderwijzen. Of onderwijs te geven, en u hebt mij niet gegeven. Dagelijks was ik hier. Dus dit was een gebruikelijke moment, een gebruikelijke plaats waar die Heer Jezus inderdaad sprak. Wel, het volk durfde hem niet te grijpen, want, of tenminste, het Sanhedrin, je zou meer kunnen zeggen, de geestelijke politie, het Sanhedrin, en die leefden daar vlakbij, en van hun perspectief was het eigenlijk van, we willen Jezus wel grijpen, maar dat moeten wij niet doen op het tempelplein, want dat veroorzaakt te grote een opstoot, dat veroorzaakt tumult. Vandaar dat ze hem dus inderdaad in de duisternis tegemoet kwamen. Het risico was te groot. Maar wat lezen we hier in Johannes hoofdstuk 8, vers 20? En niemand greep hem omdat zijn uur nog niet gekomen was. Dit is Gods perspectief. Van de mannen, mensen was het, van het Sanhedrin, en je zou kunnen zeggen, de geestelijke politie was het zo van, ja, dit moeten we voorzichtig zijn, anders krijgen we een loopstootje. Van Gods perspectief, dan was Jezus zijn tijd nog niet. Dit is de locatie waar de Heer Jezus verklaart, ik ben het licht van de wereld. De rijkwijde gaat over alles en iedereen heen. Feitelijk staat Jezus letterlijk bij het hol van de leeuwen. Letterlijk staat hij daar om te vertellen dat hij het licht van de wereld is. En het Sanhedrin hoort het en luistert mee. Want dat is het volgende wat we zien bij de verwerping in vers 13. En de fariseeën zeiden om tegen hem. Zie, het was Jezus gaf onderwijs maar over waar een groep mensen samenkwam. En samen scholden. Daar kwam dan het Sanhedrin en de fariseeërs omheen staan om mee te luisteren. Wat wordt hier onderwezen? Wat wordt hier geleerd? Waarom zijn hier zoveel mensen bij elkaar? Jezus houdt niet in, hij houdt niet terug. Hij zegt gewoon, ik ben het licht van de wereld. Hier zijn de geestelijke leiders. En wat zeggen die geestelijke leiders dan? Zeiden tegen hem, u getuigt van uzelf. Uw getuigenis is niet waar. Stilstaan. Als je namelijk een rechtszaak hebt, dan zou je kunnen zeggen, er zijn drie manieren om een getuige uit te schakelen. Als je een duistere reden hebt dat je zoiets hebt van, die moet niet getuigen, dat gaat verkeerd. Dan heb je drie, dat is duistere reden. Hè? Ik bedoel, dat is niet rechtvaardig, dit is een slechte reden. Maar als je dan redenen zoekt, dan zijn er eigenlijk drie manieren. Je vermoordt een getuige. We lezen dat regelmatig in de krant, hè? Een getuige vermoord. Een kroongetuige. Geliquideerd. Eigenlijk hebben ze bij Johannes de Doper ook gedaan. Hè? Hij getuigde van het licht. Ze hebben hem in de gevangenis gezet en onthoofd. Het tweede is dat je de geloofwaardigheid van een getuige ondermijnt. Eigenlijk is dat wat hier gebeurd is bij het verhaal daarvoor. Met die vrouw die overspel gepleegd had. Weet je dat nog? Waar de Joden dus inderdaad aan hem vragen. Wel, deze vrouw heeft overspel gepleegd. Wat zegt de wet van Mozes daarover? Zie, dan proberen ze Jezus te vangen, alsof hij de wet niet zou naleven. En dan zouden ze hem inderdaad kunnen zeggen van, ach, we zien dat hij de wet niet naleeft. Afgeschreven. Dat werd bij Paulus gedaan toen hij in de tempel kwam om een offer te brengen. Dat hij daar beschuldigd werd, dat hij een heiden in de tempel bracht. Dat is helemaal niet waar. Dat hij de Joden leerde om niet meer de geboden te onderhouden. Valse beschuldiging. Geloofwaardigheid ondermijnen. En de laatste manier om een getuige te ondermijnen is eigenlijk om, zoals dat hier ook gebeurt, om te zoeken naar een procedurefout. Regelmatig lees het in de krant. Crimineel vrijgelaten omdat er een procedurefout geweest is bij, noem het maar, een gerechtelijk fout. Bij de politie, bij de ondervraging. En de crimineel gaat vrij. Maar hier gebruiken ze dat voor de Heer Jezus. Ze focussen op Jezus en ze vinden een procedurefout. U getuigt van uzelf, uw getuigenis is niet waar. Dat is de beschuldiging. Nou, natuurlijk vanuit het Oude Testament en ook in het Nieuwe Testament wordt dat bevestigd. Dat er altijd twee of drie getuigen nodig waren in een rechtszaak. Alvorens daar een beslissing over genomen mocht worden. Nummer 35, vers 30 spreekt daar ook over. En in algemene zin, dat is ook waar. Twee of drie getuigen. Nur op basis van één kon iemand ter dood gebracht worden. Zie, want dat is vaak ook in de context van een rechtszaak waarin iemand ter dood gebracht werd. Of, als je kijkt naar oudsten, Timotheus, dat er meer dan één getuige moet zijn om een aanklacht in te dienen tegen een oudste. Maar bij de Joden, en dat voelen we ook al bij onszelf, dat kun je zo ver doorgaan, dat kun je zo exclusief maken en zo ver doorgedreven worden, dat je eigenlijk kan zeggen van, wel, als iemand komt, één enkel persoon, dat kan niet, dat getuigenis is nooit waar. Wow. Dat eigenlijk één persoon nooit de waarheid kon spreken. Zo ver was het ongeveer doorgevoerd. Maar dat is niet
wat met dat principe bedoeld wordt. Zie, het was al heel gauw in de gedachte daar bij die Joden. Die hadden dat zo uitgehamerd dat als één persoon komt, dat kan niet, dat getuigenis is niet waar. Zeker niet als hij dan nog van zichzelf getuigt. Dan was die getuige direct afgedankt als waardige getuige. Procedurefout. Maar Jezus getuigt hij wel van zichzelf. Maar hij getuigt niet alleen van zichzelf. Want als je teruggaat naar hoofdstuk 5 van Johannes, de vorige keer dat Jezus in Jeruzalem was, bij het vorige feest, dan zegt de Heer Jezus dit. Juist die werken die ik doe, getuigen van mij dat de Vader mij gezonden heeft. Mijn werken getuigen van mij. En dan gaat hij verder in vers 37. De Vader die mij gezonden heeft, die heeft zelf van mij getuigd. En dan vers 39 van hoofdstuk 5. U onderzoekt de schriften waarin u denkt dat eeuwig... Want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Maar die zijn het die van mij getuigen, zegt de Heer Jezus. Dus de Heer Jezus heeft al getuigen genoemd aangedragen. En als hij dan zegt, ik getuig wel van mezelf, zegt hij niet van, ik getuig exclusief van mezelf. Maar nu getuig ik wel van mezelf, want daar heb ik een hele goede reden voor. Ik heb een hele goede reden dat ik van mezelf getuig. Want al mijn getuigen geloven jullie niet. Die ik aangedragen heb. Sterker nog, Johannes de Doper. Hoofdstuk 1 van Johannes even in. Hij kwam als een getuige van het licht, maar hij was het licht niet. Dat was Johannes. Johannes was een getuige van het licht. Het staat er letterlijk. Maar ze verwerpen Jezus zijn getuigenis. En waarom? Procedurefout. Maar Jezus had het bewijs al geleverd de vorige keer. Dat zijn de schriften die naar mij verwijzen. Die van mij getuigen. Het is de Vader die van mij getuigt. Het zijn de werken die ik doe die getuigen van mij. Kent u dat ook? Als u met mensen spreekt. Die ongelovig zijn in hun hart. Hoeveel argumenten je ook aanhaalt. Ze zijn nooit tevreden. Hoeveel zaken je ook op tafel legt, is altijd één vraag meer. Een argument meer die ze nodig hebben. Ze hebben meer bewijzen nodig. Mensen, ongeloof overtuig je nooit door meer bewijs. Dat zien we hier. Ongeloof overtuig je nooit door meer bewijs. Meer getuigen overtuigen geen enkele ongelovige. En deze fariseeën zijn daar een schitterende voorbeeld van. En dat bedoel ik in negatieve zin. Ze stralen in de verkeerde zin. U getuigt van uzelf, uw getuigenis is niet waar. De Heer gaat dit keer verder. De Heer brengt wat versterking aan. De Heer gaat verder met zijn betoog en haakt erop in. Kijk maar in de tekst, vers 14. Jezus antwoordde zij tegen hen, hoewel ik van mijzelf getuig. En hij herkent bij mij dat hij van zichzelf getuigt. Mijn getuigenis is waar. Want ik weet waar ik vandaan gekomen ben en waar ik heen ga. U weet niet waar ik vandaan gekomen ben en waar ik heen ga. En oftewel wat Jezus hier zegt is, mijn getuigenis is uniek. En hij geeft daar drie dingen, haalt hij aan, waarom zijn getuigenis uniek is. Ik weet waar ik vandaan kom en waar ik heen ga. Bij de Joden was het nog altijd op zoek, waar komt die vandaan? Als je, ik heb het nu even gegeven in de hoop, als je even teruggaat naar hoofdstuk 8 en hoofdstuk 7, het laatste vers. Dat was dat gesprek met Nicodemus, waarin Nicodemus inderdaad zo zegt, maar kunnen wij zomaar iemand veroordelen, als we hem nog niet gehoord hebben? En wat is daar een antwoord? Bent u soms, en dat zeggen ze tegen Nicodemus, de Sanhedrin, bent u soms ook uit Galilea? Onderzoek zelf! Er komt geen profeet uit Galilea. Zie, Joden hadden maar één ding voor ogen. Jezus woont in Galilea, daar komt hij vandaan. Nee, sorry Jezus, daar kom ik helemaal niet vandaan. Waar ik vandaan kom, is van boven. U bent helemaal niet waar ik vandaan kom. Ik ben gezonden door de Vader. Ik heb kennis van boven. Ik weet waar ik vandaan ben gekomen, of waar ik vandaan gekomen ben. U weet helemaal niet waar ik vandaan kom. Ik kom van de Vader. Ik kom niet uit Galilea, ik kom niet uit Bethlehem. Dat is niet mijn originele plaats. Ik kom uit de hemel. Dat is de waar ik vandaan kom. En hoeveel getuigen kan ik daarvoor aanroepen dan mijzelf? En mijn Vader. Toen Vader gezond werd. Jullie weten niet waar ik vandaan kom en waar ik heen ga. De Heer heeft kennis van boven. Hij heeft bovennatuurlijke kennis. Maar hij heeft ook volmaakte kennis. Je zou hier zelfs kunnen nog toe kunnen voegen. Mijn getuigenis is waar. In de zin van heel praktisch naar ons toe. Wat de Heer zegt, zo is het. Wat de Heer zegt, zo is het. Wat Jezus zegt, zo is het. Eigenlijk is dat... Dat is geen gedachteloos volgen, maar het is geloven in volgzaamheid, waar we vandaan komen. Het volgen van de Heer Jezus. Jezus zegt het, dan is het zo. Punt. Hij hoeft niet eens uit te leggen waarom. Dit heeft te maken met jezelf ontkennen. Weet je wat dat ook voor een keer? Onteigenen, ontwortelen en volgen van de Heer. Waar komt het volgende van de Heer? Als de Heer het zegt, is het waar. Hij heeft het niet uit te leggen. Hij heeft het niet te verklaren. Niet nodig. Als hij dat doet, genadevol. Zoals hier. Je weet niet waar ik vandaan gekomen ben en waar ik heen ga. Nee. Maar de Heer heeft ook volmaakte kennis. Want hij spiegelt dat aan wat in vers 15. Waar hij tegen de fariseer zegt, u oordeelt naar het vlees. Ik oordeel niemand. En waar hij eigenlijk van zegt, van jullie oordelen alleen maar naar wat je ziet. Oh, je ziet alleen maar een mens voor je. Je weet niet eens wat er in zijn hart omgaat. Je hebt niet eens alle informatie over mij. Wij hebben niet eens alle informatie over de Heer. Wij hebben niet eens alle informatie over elkaar. Geen van ons weet wat er in de harten van een ander omgaat. De Heer zegt, je oordeelt naar het vlees. Anders kunnen ze het niet. Maar het is een onvolmaakt en een onvolledig oordeel. En het woord oordeel is misschien wel goed om even te zeggen, want dat is een breder woord. Het oordeel is niet alleen maar oordeel in de zin van veroordelen, maar het is ook een evalueren, onderscheid maken. Het is een breder woord, voorkeur. Goed om dit ook voor ons praktisch te maken en te zeggen. U, Heer, Spreuken 3 vers 5, vertrouw niet. Vertrouw de Heer met heel je hart en leun niet op je eigen inzicht. Dit is zo één. Wij zijn zo beperkt. Zo beperkt. Want de Heer oordeelt niet beperkt. Zijn oordeel is volmaakt en perfect. Vers 16 gaat hij daarmee verder. En als ik al oordeel, dan is mijn oordeel waar. Zie je, in zekere zin, Jezus kwam niet om te oordelen, hè? Jezus kwam niet om te oordelen, hij kwam om te verlossen. Maar mits dat Jezus komt, komt er een scheiding tussen wie voor hem is en wie tegen hem is. Wie niet met mij is, zegt de Heer Jezus, is tegen mij, Matthäus 12:30. Het is geen direct oordeel van de Heer, maar het is een gevolg van zijn komst. Zoals hij onze kalender scheidt, zo scheidt hij heel de mensheid. Wie niet voor mij is, is tegen mij. Wie mij niet gelooft en volgt, die zal sterven in zijn zon. Dat is 21. Zie, de Heer heeft een waarachtig oordeel. Als hij al doet, dat is een waarachtig oordeel. Hij is Gods zoon. Als ik een oordeel zeg, mijn oordeel is waar, want ik ben niet alleen. Maar ik heb een vader die mij gezonden heeft. Zoals mijn vader het volmaakt, zie zo zie ik het volmaakt. Een waarachtig oordeel. Volledig overeenstemming tussen vader en zoon. Volledige harmonie. En zo gaat de Heer eigenlijk vloeiend over in het volgende argument. Ik ben niet alleen. Maar de vader die mij gezonden heeft. En dan maakt hij eigenlijk zo'n mooie onderscheid hier. Er staat in uw wet geschreven dat het getuigenis van twee mensen waar is. Jezus plaatst hier het woord mensen in. Want dat staat er officieel namelijk niet. Twee getuigen. Dat staat. Maar niet twee mensen.
En eigenlijk wat de Heer daar doet, zegt in jullie wet staat dat er twee mensen moeten zijn. Als twee of drie mensen samenkomen die onvolmaakt zijn, die naar het vlees oordelen, dan zeggen jullie dat getuigenis is waar. En hier is de Zoon van God in overeenstemming met de Vader. Met een getuigenis. Met een getuigenis waarvan u zegt, dat is niet waar. Wat de Heer Jezus hier doet, die maakt een enorm onderscheid tussen het getuigenis van mensen en het getuigenis van God. Een enorm verschil. En het mooie is, als je dan kijkt naar vers 18. Ik ben het die van mijzelf getuige. Ik ben het licht van de wereld. Ik ben God zelf. Ik ben in de heerlijkheid van God hier in de tempel aanwezig. Ik getuig van alles wat naar mij verwees uit het Oude Testament. Wat vervulling krijgt in mij. Jullie nemen het niet aan. Maar gewoon twee of drie mensen, kan ik beter zeggen, die zeer beperkt zijn van in jullie hart als waar. Maar ik ben het die van mijzelf getuigen. Ik heb het woordje getuigen is dat God, Jezus Christus constant van zichzelf getuigt. Evenals de Vader die mij gezonden heeft, getuigt constant van mij. Die woorden staan hier in een vorm dat het constant doorgaat. En eigenlijk wat de Heer Jezus gedaan heeft, hij heeft de hoogste getuigen neergezet. En zei, dit zijn de kroongetuigen. God zelf. De Zoon van God. God de Vader. God de Zoon en God de Vader getuigen. Een groter getuigenis. Een grotere getuige. Bestaat niet. Zie, er is niemand die de drie eenheid binnen kan wandelen om te zeggen, dat gaan we eens controleren. En dat is ongeloof. Weet je wat ik wil zeggen? Heeft God wel gezegd? Dat is Genesis 3. Zijn getuigenis is waar. Gelooft u dat getuigenis van de Heer? Alles wat nodig is, is het geloof van een kind. Dat is waarom de Heer Jezus dat zo vaak mee vergeleek. Dat is geen kinderlijk geloof, dat is het geloof van een kind. Hè. Dat is wel een heel verschil. En dan zou je hopen van dat de fariseeërs inderdaad zeggen van, ja Heer, u heeft gelijk. Wij moeten uw getuigen aannemen. Uw getuigen is aannemen, maar kijk eens in vers 19 aan. Ze zeiden dan tegen hem, waar is uw vader? En het is niet helemaal duidelijk waar de fariseeërs nu heen gaan met die vraag. Waar is uw vader? Vroeg ze naar Jozef? Waarschijnlijk leefde die nog niet meer. En nou, we weten was Jozef voor die tijd al gestorven. Of misschien dat u eens met uw oog naar hoofdstuk 8 moet gaan, vers 41 in de Hoofdstuk. Als ze tegen de Heer Jezus zeggen, wij zijn niet uit de hoererij geboren. Waar onderliggend de gedachte kan zijn, en dat weet ik niet 100% zeker, maar jij wel. Want uw moeder was nog in ondertrouw met Jozef toen ze zwanger was. Het huwelijk was nog niet bezegeld. Waar is uw vader? Wat een verwerping, zou je kunnen zeggen. Maar de Heer verscherpt het. Toon ons uw vader. Dat is eigenlijk wat ze zeggen. Laat ons uw vader zien. Kennen wij u ook. Maar kijk eens wat de Heer Jezus daarop antwoordt in vers 19b. Jezus antwoordde, u kent mij niet en evenmin mijn vader. Als u mij kent, dan zult u ook mijn vader kennen. De fariseeërs zeggen dus, toon ons de vader, uw vader, dan zullen wij ook u mogelijk herkennen. Alleen u dat precies als andersom. De Heer Jezus zegt, wil je de vader kennen? Ik ben het. Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. En we denken vaak in termen van, de Heer Jezus kwam de vader openbaren en dat klopt. Maar eigenlijk is het zo van, de Vader lijkt op Jezus. Dat is wat hij hier zegt. Zo extreem gaat de Heer Jezus hier. Mijn Vader, die lijkt op mij. Wij keren het vaak om, hè. Als we naar vader en zoon kijken, dan zien we daar een bepaalde overeenkomst. Als mijn zoon hier zit, dan zien jullie daar waarschijnlijk wat overeenkomsten met mij. Hopelijk toch. En dan zeg je van, hé, de zoon lijkt op zijn vader. Maar de Heer Jezus zegt het precies andersom. Kijk naar de zoon. Want de vader lijkt op mij. Mijn vader lijkt op mij. Als u mij kent, dan kent u mijn vader. Vorige week zaten wij in Matthäus hoofdstuk 11, weet je dat? Vers 28, die weekje daarvoor ook, van ons juk op moesten nemen, dat we tot de Heer moesten komen. Dat zijn juk zacht was en zijn licht. Als vers 28 begonnen wij, weet je wat er bij vers 27 staat? Dan lezen we het eigenlijk ook even, omdat het zo van toepassing is. Want de Heer Jezus zegt, niemand kent de Vader. Oh, sorry, niemand kent de Zoon dan de Vader. Niemand kent de Zoon dan de Vader. En niemand kent de Vader dan de Zoon en wie hij het wil openbaren. Het is Jezus die eigenlijk zegt van, ik heb het soevereine voorrecht om te bepalen wie de Vader kan zien en wie niet. Het is aan wie om het te geloven, maar de sleutel ligt bij mij. God, de Vader, laat zich kennen in de Zoon. Wil je dat voorstellen? Waar de Vader zijn Zoon compleet op display zet en verheerlijkt en uiteindelijk een naam boven alle namen geeft. Christus Jezus. Wie de Zoon gelooft, gelooft de Vader. Geen mens kan buiten Jezus Christus om tot God komen. En dat zeggen we vaak. Maar dat mag wel eens dieper in ons hart doorzinken. Zie, wij gaan tot de Vader door de Zoon. Hij is de weg tot de Vader. Daarom richten wij ons ook constant op Christus. De Vader is als het ware, heeft alles doorheen zijn Zoon bekendgemaakt aan ons. En wij kunnen alleen maar door de Zoon tot de Vader komen. Weet u dat ik me daarom ook wel eens ongemakkelijk voel als ik in gemeenten ben, of als ik naar preken luister of studies volg, die spreken over God. Zonder daar expliciet de naam van Christus te noemen. We zijn hier om God te aanbidden. You're right. Welke kant van de brug, welke kant van de piramide kruipt u omhoog? Er is voor mij maar één weg en dat is Christus. Ja, maar we hebben God lief met heel ons hart, dat klopt. Maar God heeft ons lief doorheen Christus en in Christus. Als u buiten Christus bent, dan bent u nergens. Alleen in Christus kunnen we, staan we gerechtvaardigd voor de Vader. Zie, dit is zo belangrijk, mensen, dat wij als gelovigen elkaar aanmoedigen om ons te focussen op Christus. Niet op de Vader uit beeld te halen. Juist niet, want Christus is het beeld van de Vader. Met de gelovigen die alleen, of nagenoeg alleen over God spreken en nauwelijks over de Vader of over de Zoon. Ja. Dat voelt ongemakkelijk. Ik hoop bij u ook. Want dit was wat de Farizeeën meenden. Wij kennen dat ook. Oh, wij kennen God. Maar wie ben jij? Zeiden ze tegen de Jezus. De Farizeeën hadden hun eigen weg. Want God, die hadden hun mond vol. De Farizeeën meenden God te kennen, maar ze kennen de Zoon. Het meest cruciaal. En wat zegt de Heer Jezus daar ook in vers 21? Die woorden die zo nazinderen. En Jezus zei er opnieuw tegen hem, ik ga heen naar mijn Vader. U zult mij zoeken. U zult in uw zonde sterven. U zult in uw zonde sterven. Als er al een groep mensen was die meende dat ze door God geaccepteerd waren, waren de Farizeeën. De Heer Jezus spreekt hier het oordeel over u uit. Gij zult in uw zonden sterven. En waar ik heen ga, daar kunt u niet komen. Laat toch iedereen die luistert en hoort en buiten Christus is, doen zenden en inderdaad zeggen van, red mij. Wat is het eigenlijk? Bij de fariseeën was de hele vraag, omdat u niet gelooft dat ik het licht van de wereld ben. Dat ik ben die hier in de tempel staat om God te vertegenwoordigen. Omdat ik ben, dus waar de tempel weer, de hele tempeldienst kon vervullen. Ja. Dat wij het getuigenis van Jezus Christus mogen aannemen. Hè? Dat is de boodschap voor ons. Ik ga het niet allemaal in twijfel trekken, maar dat wij het aan mogen nemen. Als Hij spreekt, dan is het zo. En dat wij ons leven daarop funderen. Oh, wat een prachtige aansluiting bij het einde van vorige week. Bij de rots om ons leven op te bouwen. Christus Jezus. De gekruisigde, de gestorven, de opgestane Heer die voor ons pleit. Mensen, dit is geen kinderlijk geloof. Dit is het geloof van een kind. Wat voldoende is. En Jezus op zijn woorden. Om zijn woorden als waar aan te nemen. Ja, Heer. U spreekt. Zo is het. Amen. Vader, als we zo vervolgen eindigen. Dan bid ik zo, Heer, dat het in ieder van ons zo mag zijn. In al onze harten. Niet in oordeel over elkaar, Heer. Maar als een diepe wens, Heer. Ook als herders van deze gemeente, Heer. Dat het in ons hart mag leven. Ook als broers en zussen naar elkaar, Heer. Te zeggen van, Heer, mogen we elkaar aanmoedigen. Dat als u spreekt, zo is het. Heer, dat is een geloof van een kind dat nodig is, Heer. En Heer, we lezen zoveel theologische zaken, we horen zoveel discussies, Heer. Er zijn zoveel visies over bepaalde zaken. Heer, dat we elke keer terug moeten komen van, als mijn Heer spreekt in zijn woord, dan is dat het begrijpen voor een kind. Dat zegt u, zo is het klaar, Heer. We pakken de Bijbel en gaan aan de slag. Wij ontkennen onszelf, Heer. Wij verloochenen onszelf, om maar de Bijbelse termen erbij te gebruiken, Heer. Wij nemen ons kruis op en wij volgen. Heer, om u te volgen, uw liefde hebben boven alles, Heer. Om maar het thema van de voordienst te pakken, Heer, van de vorige keer. Om uw liefde te beantwoorden met onze liefde voor u en te zeggen, Heer, uw liefde is in ons hart uitgestort, zodat wij uw lief kunnen hebben. En elkaar. Wat u zegt, Heer, zo is het. Wie u zegt dat u bent, Heer, zo nemen wij dat aan. Waarachtig God en waarachtig mens, gekomen om verloren zondaren zoals wij te verlossen. Als gunst van u. Wij hebben niets te claimen, Heer. Al kijken we naar onze gezondheid, Heer, dan bidden we voor de gezondheid, de fysieke gezondheid van onze broers en zussen, Heer. Eigenlijk moeten wij veel meer bidden voor onze geestelijke gezondheid, Heer. Want daar zijn de gevolgen eeuwig van. Heer, onze liefdeloosheid naar elkaar, onze begrenzingen die wij daarin hebben, Heer, zijn erg. En als we zo de uiterste hier bij elkaar gezien hebben, de fariseërs die u bevragen, Heer, en u, Heer Jezus, die antwoord geeft, dan kunnen wij zeggen, Heer, in werkelijkheid staan wij dichter bij de fariseërs dan bij u. In onze levensheiligheid. En laat dat dus doordringen in onze hart. Wij staan dichter bij Adolf Hitler, zoals wij eruit zien nu, dan bij Jezus Christus. Het verschil tussen mij en Adolf Hitler hier is vele malen kleiner dan mijn leven en mijn verlosser. En we denken dat we zoveel recht hebben. Dat we gaan klagen en zeuren. Maar hier alles boven de hel is genade. Is een gunst van u. En dat zo mee, Heer. Dat wij u als getuige aannemen. en in het licht van uw leven wandelen. Halleluja.